De vraag is tot wie eigenlijk de bergrede gericht is. Wie is het beoogde publiek van de bergrede? Er is een uitspraak van Montefiore. Dat luidt als volgt, citaat. Jezus dacht niet aan openbare gerechtigheid, de orde van burgerlijke gemeenschappen, de organisatie van staten, maar alleen aan hoe de leden van zijn religieuze broederschap zich tegenover elkaar en tegenover degene buiten hun gelederen moesten gedragen. Publieke gerechtigheid valt buiten zijn werkterrein. Als dat waar is, dan is de bergrede niet zozeer de opening van het koninkrijk, zoals John MacArthur wel eens gezegd heeft, de ontvouwing van het beleid van de koning, maar een instructie aan een beperkte groep uit Israël. Niet gericht tot Israël als geheel, maar tot die broederschap binnen Israël. Nu, als Jezus bedoeld heeft om zijn kring van discipelen aan te spreken en tegen hen te zeggen dat zij de andere wang moesten toekeren, dat zij een ander hun mantel moesten laten dragen, om als het ware een stapje extra te doen, ja, dan kun je het daar niet mee oneens zijn, maar het is dan ook niet beslissend onderwijs. Laten we eens aannemen dat dat een correcte interpretatie is van de bergrede. En dat Jezus zich dus niet richt tot wat je kunt noemen het eeuwige Israël, het volledige Israël, maar tot een groep discipelen. Dat betekent dat deze focus steeds weer opnieuw een beperkte visie definieert. En het probleem is dat Israël toch niet uit die Sinaï komt als een verzameling van broederschappen en groepen, zelfs niet als een verzameling families, maar als een collectief dat meer is dan de som van zijn delen. Veel meer dan een verzameling van groepen, maar één volk, één natie, één samenleving. Zoals dat heet in Deuteronomium, een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Jezus op de berg spreekt niet tot heel Israël. Hij spreekt wel tot onze levens. Hij wil ons gedrag veranderen. Maar hij spreekt eigenlijk niet over die wereld waarin wij die levens moeten leiden. Een boodschap voor thuis en haard. Een boodschap voor dagelijks leven in bijzondere omstandigheden. In dit geval de bijzondere omstandigheid van de Romeinse bezetting. Maar hij spreekt niet over een gemeenschap, over een permanente sociale orde. U komt daarbij dat het onderwijs van Jezus toch schokkend genoemd kan worden in één opzicht. Het is een soort van Torah met een kleine letter Torah, hè, zoals het onderwijs van elke rabbijn een Torah is, een onderwijs is. Met het doel om de leringen van de Torah met een hoofdletter, de Torah zelf als zodanig, uit te leggen, toe te passen, te verhelderen. Maar dan moet je je afvragen wat voor Torah het nou eigenlijk is die Jezus hier geeft, waarin de leringen van de Torah met een hoofdletter wordt verbeterd. Maar ja, zonder de bron te erkennen van die Torah met een hoofdletter. Je kunt verontrust raken niet zozeer door de boodschap die nog wel binnen de Joodse traditie een plaats kan krijgen, maar je wordt verontrust door de boodschapper. De uitspraken in de bergrede zijn wat de vorm betreft schokkend. Jezus taalgebruik op de berg. Jullie hebben gehoord dat gezegd is, maar ik zeg jullie. Dat staat toch in een schril contrast met de taal van Mozes op de berg Sinaï. Nu kunnen geleerden wel degelijk dingen zeggen in hun eigen naam, maar dan hebben ze toch niet de claim dat ze de Torah verbeteren. De profeet Mozes spreekt niet in zijn eigen naam, Maar hij spreekt in Gods naam. Hij zegt wat God hem opgedragen heeft om te zeggen. Maar Jezus spreekt dus niet als een geleerde, als een rabbijn. Maar hij spreekt ook niet als een profeet. Als Mozes zich op de berg Sinaï tot het volk keert, dan begint hij met deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het huis van slavernij gehaald heeft. Mozes spreekt als Gods profeet in Gods naam ten behoeve van Gods doel. Maar hoe moet je dan reageren op de bergrede waarin Jezus zo nadrukkelijk zichzelf, het ik van de spreker, centraal stelt en zich dus onderscheidt van de profeet die Gods woorden spreekt, maar ook van de geleerde die de woorden van God uitlegt en toepast. Matthäus zelf zegt dat ook in hoofdstuk 7, dat de schare helemaal verbijsterd was, want hij onderwees hen als iemand die gezag had en niet als hun schriftgeleerde. Maar stel je eens voor wat dat betekend moet hebben voor iemand die daar naar geluisterd heeft. Mozes had toch immers alleen gezag. En het gezag van Mozes werd toch door Jezus bevestigd. Ik ben niet gekomen om de Tora of de profeten te ontbinden. Ik ben gekomen om die te vervullen. Dus ook daarmee zegt Jezus, Mozes alleen had gezag. De schriftgeleerden onderwijzen de boodschap en de betekenis van wat Mozes als de Tora had gegeven, uiteindelijk op het gezag van God zelf. Dat is dus een probleem. De moeilijkheid om binnen het kader van de Tora een leraar te begrijpen die zichzelf naast of misschien wel boven de Tora met een hoofdletter, plaatst. In de bergreden zien we dat het vaak helemaal niet gaat over de leringen van Jezus, dat het niet gaat om een uitnodiging om deel te hebben aan een gesprek over de betekenis van de Tora, zoals de schriftgeleerden dat steeds gedaan hebben, maar het lijkt te gaan om de figuur van Jezus zelf, zijn persoon, zijn positie en niet om die leringen. En daarom staat er ook meteen bij dat degene die Jezus volgen, in allerlei problemen zullen komen. En dat dat ook noodzakelijk is, niet vanwege hun leer, niet vanwege hun andere wijze van leven, maar vanwege hun verbinding met Jezus als persoon. Matthäus 5 vers 11. Wel gelukzalig zijt gij, wanneer mensen u beschimpen en vervolgen en allerlei kwaad tegen u uiten, om mijnentwil. Of Matthäus 7 vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En Matthäus 7 vers 21, tweede deel. En ieder dan die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. De wil doen van mijn Vader die in de hemelen is, die uitdrukking mijn Vader, legt weer alle nadruk op de persoon van Jezus. Aan het eind van de bergrede iets soortgelijks. En ieder dan die deze woorden van mij hoort en ze doet. Dus niet de woorden van God zoals hij ze uitlegt, maar de woorden van mij hoort, die zal zijn als een wijs man die zijn huis op een rots gebouwd heeft. Deze uitspraken richten zich niet tot Israël als geheel, maar alleen tot die Israëlieten die dat ik van Jezus erkennen en die verwijzingen naar zijn Vader erkennen en die zouden kunnen spreken over deze woorden van mij. Maar je kunt niet aan de conclusie ontkomen dat op de Sinaï God spreekt door middel van Mozes, maar dat op deze heuvel in Galilea Jezus namens zichzelf spreekt. Mozes spreekt namens God tot Israël als geheel, en Israël heeft als een wij gereageerd. Wij zullen doen, wij zullen gehoorzamen. Maar in Galilea spreekt Jezus tot menigte die verbaasd zijn over zijn onderwijs en waarin hij speciale hoorders aanwijst, degenen die voor die openbaring van zijn eigen onderwijs openstaan. Dat zijn individuen onder dat Israël die horen hoe deze meester hen apart als buitenstaanders aanspreekt en ze als ware ook losweekt van de schriftgeleerden, van de rabbijnen, die proberen Israël als geheel aan te spreken. Dat is wat het betekent dat hij spreekt als iemand die gezag heeft. Je zou aan Jezus moeten vragen, hoe komt het nou dat u op eigen houtje spreekt? Dat u niet spreekt over de leringen van de Torah die God aan Mozes heeft gegeven. Daarmee roept u de verdenking op alsof u zichzelf als Mozes ziet, of als meer dan Mozes. En dat stuit op één groot probleem. De Torah van Mozes bevat niet het idee dat God uiteindelijk Torah onderwijs gaat geven door iemand anders dan Mozes, of dat er een andere Torah zou zijn. Dat zijn dus de twee zaken die in de bergreden zo opvallen. De positie van gezag die Jezus inneemt, alsof hij boven de Torah van Mozes staat, en het feit dat zijn Torah gericht is, tot een kleine groep van enkelingen die geroepen zijn om een bepaalde broederschap rondom Jezus te gaan vormen. Als dat het geval is, dan wordt niet elke Jood door de bergreden aangesproken. En als dat het geval is, dan hebben we met een groot probleem te maken, namelijk met de positie die Jezus zichzelf hier toe-eigent. Is er geen andere manier om dit te begrijpen? Ja, die is er. Door te zeggen dat dat persoonlijke element door Matthäus is toegevoegd aan de uitspraken van Jezus zelf, en dat Jezus zelf zich alleen maar gezien heeft als een van de schriftgeleerden. En dat dus elke verwijzing naar die bijzondere positie van Jezus als iemand die gezag heeft boven de Torah, die een soort tweede Mozes is, eerder uit het geloof van de discipelen is voortgekomen dan uit de bedoelingen van Jezus, die immers hier ook geciteerd wordt in de bergreden, als iemand die de Torah intact wilde laten. Nou, de Torah intact laten, die niet ontbinden, houdt ook in dat je niet de claim overeind houdt dat je boven de Torah staat, of dat je zelf de Torah kunt verbeteren. Want de Torah is door Mozes gegeven op de Sinaï. Dat is de kern ook van het geloof van Jezus zelf.